We gaan weer verder.
Ja, sorry.
Want hoofdstuk heeft 24 versen en we zijn in vers 1. Ja, dus we gaan wel wat tempo maken. En we waren gebleven in vers 1 bij de twee mannen die heimelijk verspieden zouden. Als uitbeelding van de Ecclesia, van de gemeente. En ik schrok al, denk ik, is dat mijn laptop? ja, en ik heb geprobeerd in ieder geval om te laten zien dat die twee mannen die heimelijk verspieden zouden een beeld zijn van de gemeente uit Jood en Heiden. Uit de twee tot één gemaakt. Het dubbele deel en dat heimelijk verspieden, dat het wijst op het geheimenis, de verborgenheid, die we zo vaak vinden in de brieven van de apostel Paulus. Nou, zij zouden heimelijk verspieden en zij werden gezonden van Sittim. En degene die bij de studies waren over de tabernakel, die weten nog dat de tabernakel, het hout wat daarin werd gebruikt, werd gemaakt van Sittimhout. Dan zegt de MBG-vertaling Acacia-hout. Omdat ze vinden dat dat het enige hout is wat in de woestijn groeide. Maar er staat gewoon Sittimhout. En er is dus ook een plaatsje dat Sittim heet. Maar dat hout. Hout is een product dat voortkomt uit de aarde. En houdt dus ook verband met het oude leven. En dat hout in de tabernakel, daar zag je niks meer van. Want dat werd overtrokken met goud. Of eventueel koper. Maar hout werd overtrokken met goud. Dat allitereert lekker in het Nederlands natuurlijk. Maar dat hout is eigenlijk gewoon, hoe zeg ik dat netjes? Troep. Hè, want kijk, als je dit woord beziet. Sittimhout. Sittim. Het lijkt toch wel heel veel op dat Engelse woord shit inderdaad. Gelukkig zegt iemand anders het. Maar dat plaatsje dat, waar het hier over gaat, wordt ook wel Abel Shittim. Zie je ook in het Engels, hè? Shittim. Abel Shittim genoemd. En Abel betekent ook zoiets als leeg of ijdel. Nou, Shittim heeft dus alles met het Engelse woord, ja, shit, te maken. Dus wij zouden zeggen het afscheiden van dingen, van dat wat niet bruikbaar is. En scheiden met een lange ei en de D in een T verandert, dan weten we allemaal waar het over gaat. Dus dat. En daarom moet het ook overtrokken worden met goud, want het is vergankelijk. Daar gaat het maar om. En hier vertrekken die mannen vanuit de vergankelijkheid. Gaan ze het beloofde land in als eerste. Ze hebben het eerste deel aan de belofte. Het is ook gewoon een beeld van dood en opstanding. En zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wie naam was Rahab, en zij sliepen daar. Als ik een ethicus was, zou ik zeggen, oh, dat mag niet. Toch? Ja, ik vraag me altijd van, hoe komen ze daar nou terecht? Als je dat zo leest. Maar dat staat er niet, dus daar hoeven we het ook niet over te hebben. De hoer in de schrift is altijd, nou ja, altijd, ik zal het enigszins nuanceren, is bijna altijd een uitbeelding van Israël. En om dat te illustreren zal ik één schriftplaats laten zien in Hosea. In Hosea wordt het letterlijk zo gezegd. Hosea 1, de aanvang van het boek Hosea. Overigens, als jullie we hadden net over huiswerk, maar lees die geschiedenis van de 12 verspieders in nummer 13 eens terug. Daar staat dat die Mozes uit elke stam iemand selecteerde. Caleb uit de stam van Juda. De heiden uit de stam van Juda. Dat is ook een leuke. Maar uit de stam van Ephraim selecteerde hij Hosea. Hosea, waar we nu... Dit is een andere Hosea waar we nu naartoe gaan. En dan staat er later, en Mozes noemde Hosea, de zoon van Noem, Jozua. Dus Jozua heette eerst Hosea. Kreeg een andere naam. Zien we ook een principe wat we in de schrift telkens terugvinden. Mensen die andere namen krijgen. Saulus wordt Paulus, Abram wordt Abraham. Hosea wordt Jozua. Ook dat is gewoon een uitbeelding van, in ieder geval van het ontvangen van een nieuwe identiteit. Een nieuw leven. What's in a name? Het woord des Heer, ik begin gewoon te lezen vanaf vers 1. En dat lees ik even snel door, dat eerste vers. Het woord des Heer dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Ages, Hiskia, koningen van Juda. Zodat we weten in welke tijd dit plaatsvindt. En in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heer door Hosea. De Heere, Yahweh, dan zeide tot Hosea, let op, deze woorden gaat het om. God, Yahweh, zei tegen Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen, dat is plechtig gezegd een hoer, en kinderen der hoererijen, plechtig gezegd hoerenkinderen, hoerenzonen kennen wij ook nog wel in ons taal, nou ja. Niet ons taalgebruik, maar de taalgebruik van anderen natuurlijk. Ja. Ja, ik moet me in allerlei bochten wringen vanmorgen. En ik ben nog niet klaar ook. Ja, ik heb het onderwerp zelf gekozen. Jaweh dan zei tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen, een hoer en kinderen der hoererijen, want het land, Israël, hoereert ganselijk van achter den Heere. Dat ganselijk hoereren is een Hebreeuwse, maar hoereert hoererende, staat er. Maar Hosea, Yahweh zegt tegen Hosea, neem een vrouw. Ik leg het nu uit, hè. Hosea zegt, neem een vrouw, een hoer, want mijn vrouw is dat ook. Dat is wat hier gezegd wordt. God zegt tegen Hosea, Hosea, neem een hoer, want jij bent een uitbeelding van mij. En die hoer is een uitbeelding van het land. Van het volk, Israël. Want het land hoereert ganselijk van achter den Heere. Dus omdat het land hoereert, moest Hosea een vrouw nemen, een hoer. En daar kinderen mee krijgen. Die kinderen zijn natuurlijk een uitbeelding van de geslachten van Israël. Maar hier wordt dus gewoon ronduit gezegd dat het land hoereert. En dat de hoer een uitbeelding is van dat land dat hoereert, namelijk van Israël, zeg ik dan even. Dat is nog wat smaller toe te passen. Maar voor deze ochtend is dat in ieder geval genoeg. De hoer is een uitbeelding van Israël. Rahab, ik ben alweer terug in Jozua 2. Als gelovige is natuurlijk een uitbeelding van het gelovige deel van het volk Israël. Gelovige overblijfsel, zo u wilt. En zij sliepen daar. In de nacht dus, blijkbaar. Maar daar kom ik straks nog wel op. Toen werd de koning te Jericho... Ik ben al in vers 2. Toen werd de koning te Jericho geboodschap zeggende... Zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls... om dit land te doorzoeken. En Jericho is een uitbeelding van deze wereld. En daar zijn dan twee verspieders die heimelijk aan het verspieden zijn. Ja, dat is ook... We hadden het zojuist even over... Dat is ook wat wij doen. Wij zijn verborgen voor deze wereld, maar wij delen in de Christus. En wat doen wij? Wij verspieden heimelijk ons beloofde land. Dat wat ons beloofd is, onze belofte, ja, die verspieden wij heimelijk. Hè, dat heeft de wereld heeft daar geen weet van. Die denken, dat zijn een stelletje gekken die daar bij elkaar gaan zitten in een huiskamer of waar dan ook. En dat gedoe met die Bijbel en... Nou, enzovoort, het zegt ze gewoon niets. Maar wij onderzoeken, wij verspieden de verborgenheden, de geheimenissen die ons toevertrouwd zijn. Onze erfenis, ons lotsdeel. Hè, dat woord erfenis in de schrift. De erfenis die wij ontvangen, maar die ook Israël hier ontvangt, want door... Aan de hand van Jozua, onder leiding van Jozua, ging het volk het land innemen. Maar ja, dat was hun gegeven. Dat was erfenis, is dan de vertaling. Maar dat was hun lotsdeel. Dat was hun door God gegeven. En je leest ook in het boek Jozua zijn hele hoofdstukken lang, waarin al die gebieden van dat beloofde land toegewezen worden aan de diverse stammen en de grenzen daarbij ook aangegeven worden. Nou, wij hebben geen aards lotsdeel zoals Israël, maar een hemels lotsdeel. En ook dat is dan iets wat we ja, in de brieven van Paulus terugvinden. Dit is Efeze. Efeze 3. In Efeze 3 legt Paulus uit wat het geheimenis inhoudt. Wat die verborgenheid. Pardon. Komt door die appeltaart, denk ik. In Efeze 3. Sowieso in de hele Efezebrief wordt uitgelegd wordt ook uitgelegd wat het geheimenis is. We waren net in Colossense, maar Efeze is ook zo'n brief. Daar staat in Efeze 3 vers 6, als Paulus uitlegt wat het geheimenis is, inhoudt, zegt hij namelijk dat de heidenen, de natiën, mede erfgenamen zijn. Voor mij is dit de Statenvertaling of herziene. Mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. De natiën zijn mede lotbezitters. Dat sun zie je in al die woorden terugkomen waar hier staat mede. Mede deelhebbers, mede tot het lichaam behorende, mede lotbezitters. Is zoiets als samen. Sun is samen. Wij zijn mede-erfgenamen, ja, wij zijn samen lotbezitters en we behoren samen tot het lichaam, tot hetzelfde lichaam. En we zijn samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus wij delen in de belofte van Christus Jezus. Dat is het geheimenis dat Paulus bekend mocht maken, noemde ik voor de pauze ook al even. Maar dat lotbezit wat wij ontvangen, ja, lees Efeze 1 door, daar wordt het ook een keer of 3-4 genoemd. Het lotbezit, meestal vertaald met erfdeel. Ja, wij hebben in hem een lotbezit, een erfdeel ontvangen. En dat was een verborgenheid. En dat legt, of dat zijn verborgenheden, maar dat legt Paulus in zijn brieven uit. Hij openbaart die dingen. Er lag een bedekking overheen en Paulus haalt de bedekking eraf en onthult dat aan ons. En wij, zoals we hier bij elkaar zijn, zijn dat heimelijk aan het verspieden. En die twee verspieders zijn daar een beeld van. Die dat lotbezit in bezit nemen en ja, die dat land in vers 2, dat beloofde land, aan het doorzoeken zijn. Vers 3. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want zij zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen. Ook weer verborgen. En zij zeiden al dus, er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet, ook verborgen dus. Als je niet weet is het verborgen. Ze zegt dat ze het niet weet, maar het blijft dus verborgen. Maar ik wist niet van waar ze waren. Het woord wat met verbergen vertaald wordt, wordt elders ook bijvoorbeeld met verstoppen vertaald. En het geschiedde, vers 5. Het geschiedde als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaag hen haastelijk na, want gij zult ze achterhalen. Ook de nacht, ik zei net al in vers 1, dat zij daar sliepen. Dat zal 's nachts geweest zijn dan. En hier staat dat het duister was. De nacht is ook een uitbeelding van de tijd waarin wij leven. Het is donker in de wereld. Romeinen 1 was het eerste vers wat ik zojuist liet zien voor de pauze. Daar staat ook, het is duister gemaakt in hun onverstandig hart. Dus de wereld is in duisternis en daar is de nacht een uitbeelding van. En in die nacht schijnen sterren. Er is licht. En niet om die wereld te verlichten, want dat doet de zon. Maar er is gewoon licht in de nacht. Lichtende sterren noemt Paulus dat, ik meen in Filippenzen 2, maar Filippenzen 3. In Filippenzen volgens mij. Niemand helpt me ook, dus nou, dan weten jullie het ook niet. Moeten jullie het ook opzoeken. Nou, Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 13, vers 12. De nacht vordert, de dag is echter genaderd. Wij wachten op die dag. 1 Thessalonicenzen 5. Want de dag des Heren, niet de zondag, de dag des Heren, die zal komen als een dief in de nacht. Want nu is het nacht en wanneer die dag aanbreekt, zal die komen als een dief in de nacht. Voor hen die zeggen, nou niet voor iedereen in ieder geval, laat ik het dan zo samenvatten in 1 Thessalonicenzen 5. Want hij zegt, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede, vrede en geen gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen. Maar Paulus zegt erbij, jullie zijn niet in duisternis, dat die dag jullie als een dief zou overvallen. Nee, wij wandelen bij het licht van Gods woord, dus wij weten wanneer het, nou ja, dat duurt nog even, maar wij weten wanneer het 5 voor 12 is. Hè? Dus wij wandelen niet in duisternis, wij hebben het licht van Gods woord. Vers 6. Maar zij had hen op het dak doen klimmen en had hen verstoken. Dat is geen oud woord voor, dat is geen brandje stichten, maar verstoppen. Zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen. Fikkie stoken bedoelde, maar misschien is dat Ridderkerks of zo. En dan kennen jullie dat niet. Ja, daar hielden wij vroeger ons hoofdzakelijk mee bezig in onze vrije tijd.
Noem maar vroeger.
Ja, ook? Oké. Okay. Nee, goed.
Ja. Nee, maar. Ik heb zelfs doosjes lucifers met Sinterklaas.
Nou, bij twee getuigen staan we de zaak vast. Dus, Maar zij had hen op het dak doen klimmen, ze had hen verstoken, ze had ze dus verstopt. Weer verborgen. Hoe vaak zien we nu al verwijzingen naar dat iets verstopt wordt, verborgen. Ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Dus er lag vlas op het dak en daar heeft zij dus die verspieders onder verstopt, zodat zij verborgen bleven, zodat het geheim bleef dat zij daar waren. Vlas, weet jullie wat vlas is?
Touw van maken.
Zij? Ja, daar kun je touw van maken inderdaad. Maar ook, het is ook een grondstof voor linnen. En linnen spreekt natuurlijk ook van opstanding. Wit, linnen, rein, nieuw leven. De priester, hoge priester, was gekleed in linnen. Bij gelegenheid. In Lucas 24 lezen we dit. Peter stond op. Snelde naar het graf van Jezus. En toen hij voor overboog, hij boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Want hij, de Heer, was weg. Dus alleen het dode lichaam was weg. Wat blijft daarover? Linnen, als uitbeelding van opstanding. Overigens zocht ik dit vers op. Dit gedeelte ook in Johannes zocht ik dat op. Daar lees je dat als Maria bij het graf komt, wat ziet zij daar dan?
Duimel.
Nee. Engelen. Twee mannen. Ja, engelen staat er dan, twee boodschappers. Eén waar de Heer zijn hoofd had gelegen. En één bij zijn voeten. Zie daar weer, hoofd. en lichaam. Vertegenwoordigd in twee mannen. Linnen dus als beeld van opstanding. En dit vers. Daarna goot hij water in de waskom. Begon de voeten van de discipelen te wassen. En af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Waar staat dit? Weten jullie dat? Ja, welke geschiedenis? De voetwassing. Johannes 13 is dat. Maar hier heb je de Heer Jezus die aan zijn opstanding de hoge priester zou zijn. En die voert hier de hoge priesterlijke taak uit door met een linnendoek de voeten van de discipelen te wassen. En waar vond het plaats? In de opperzaal. Inderdaad. Maar waar zijn we in Jozua 2? Op het dak. Ja, dat is ook een opperzaal. Ja, zonder overkapping, maar het is wel boven. Het is wel boven inderdaad. In de penthouse, zeg maar. Is ook een vijf, hè? Ik heb uitgeprobeerd te zoeken hoe men aan die term penthouse is gekomen, maar dat heb ik niet kunnen vinden. Men zegt, dat zou kunnen, ja. De vier hoeken en boven. Maar vijf en dan in zo'n... het is altijd gesitueerd op een flatgebouw of een hoog gebouw. Dus het is altijd daar in de hemel. Ja, dat moet zo'n oorsprong hebben, denk ik dan. Maar ik ben er niet achter gekomen. Maar zij waren hier op het dak. Hè, en de Heer was in de opperzaal met zijn discipelen. En ook dat principe, dat vinden we vaak in de schrift. Ik heb gewoon met de concordantie wat van die geschiedenissen opgezocht. De Elia wekt een dode zoon op van de weduwe van Zarfat. In een opperzaal. Ja, waarom? Ja, omdat dat een uitbeelding is van wat Christus nu doet. Hij geeft ons leven. Hij is zelf de opgewekte. En dat vindt allemaal plaats daar ergens boven. In de hemel. Daniel bad in een opperzaal. Dat is ook een opperzaal waar hij aan het bidden was. Dat ze hem, waar ze hem later op gepakt hebben, zeg maar. Kennen jullie Eutychus? Eutychus. Ja, die viel uit het raam. Maar zijn naam betekent zoiets als... ui is volgens mij mooi of goed. Betekent zoiets als gelukshebber. Geluksvogel. Een gelukkige. Handelingen 20. Eutychus. Zat in het venster. Paulus sprak... Voerde zijn reden uit tot middernacht. Ook weer in de nacht. Beeld van onze tijd. Eutychus werd overvallen met een diepe slaap. Ik zal u geven een geest van diepe slaap. En dat is ook weer Paulus in Romein. Maar dat gaat over Israël. Israël, op het moment dat Paulus spreekt tot de natie, is Israël met een diepe slaap overvallen. En dood. Want hij viel uit het raam en hij viel dood neer. Nou, Paulus ging even kijken bij Eutychus. En die zei van, dat komt wel weer goed. We gaan gewoon verder. En toen gingen ze weer naar de... Toen gingen ze, ja... Nou ja, dat zijn mijn eigen woorden, maar lees het maar na in Handelingen 20. Lees het maar na. Paulus ging daarna gewoon weer naar boven. En hij ging verder met zijn toespraak. En met het delen van verborgenheden en geheimenissen. En Eutychus die lag daar beneden ergens dood. En... zij waren middernacht in een opperzaal met veel licht. Staat er allemaal. Als uitbeelding van onze tijd. Duister in de wereld, in de opperzaal, in de hemel, daarboven. Daar is veel licht, daar schijnt zijn woord. En Eutychus, ja, die is dood. Die is overvallen met een diepe slaap. Maar de volgende ochtend is hij er gewoon weer bij, want dan leeft hij weer. Dus nadat Paulus vertrokken is, dan is Eutychus weer in het land der levenden. Als uitbeelding van Israël. die nu terzijde zijn gesteld, dood. Hè, want ja, bijvoorbeeld in Ezekiel 37, daar lees je dat ze in de toekomst uit hun graven zullen komen. Israël wordt ook echt in de schrift als dood beschouwd. Of overvallen met een diepe slaap, maar ja, wat is het verschil in de praktijk? Maar dat gebeurt dus allemaal in opperzalen. Nou, hier gebeurt dat op het dak. Jozua 2, opstanding, linnen, op het dak, verborgen. Allemaal, die twee mannen, allemaal als uitbeelding van onze tijd. Ja, die mannen nu jaagden hen na, zoals vers 7, op de weg van de Jordaan tot aan de veren. Dat zijn doorwaadbare plaatsen. Kan je dat laten zien? Ja, dat kan ik laten zien. Dat staat hier, in de MBG staat het trouwens ook, zag ik. Men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden, enzovoorts. Nu kan ik een gedeelte overslaan omdat dat het getuigenis is van Rahab. En daar hebben we het voor de pauze over gehad. En dan lees ik verder in vers 15. Zij liet hen dan neer met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zeiden tot hem, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Zij worden dus door Rahab met een zeel, we zullen later zien wat het precies was, ze worden door het venster gelaten, en Rahab zegt, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt, weer verberging, weer verborgenheid, verbergt u al daarna. Een berg in de schrift is altijd een beeld van, het is een hoge plaats, beeld van een koninkrijk. En ik ga er nu wat snel doorheen, maar hier moeten zij zich verbergen op het gebergte. En dat spreekt dus van het verborgen koninkrijk. Wij leven in dat verborgen koninkrijk. Mensen hebben altijd, ik ken gelovigen die er moeite mee hebben dat wij deel hebben aan het koninkrijk van Christus. Maar Paulus zegt het gewoon in Colossenzen. Wij zijn overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dus daar hoef ik verder niks aan toe te lichten. Maar ook hier weer die 3 dagen. Hè, opstanding, beeld van onze tijd waarin wij ook opgewekt zijn met Christus. Nou, we zagen dat al in 1 vers 11... In 3 vers 2 komen we het ook weer tegen. Misschien dat we het daar dan de volgende keer eens over moeten hebben. Na 3 dagen gingen zij door de Jordaan. En Simson haalde ik net al even aan. Wat dacht u van het raadsel van Simson? Raadsel, verborgenheid, geheim. Ze konden dat in 3 dagen niet verklaren. Vind je overal terug. Maar we moeten echt nog naar dat Schalakenkoord. En dat vinden we in vers 18. Ik verlees eerst vers 17 nog even verder. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van schalakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader, uw moeder, uw broers en het ganse huisgezin uws vaders. Een schalakendraad, schalakenkoord, dat wil zeggen een rood koord. Dit vers kent volgens mij bijna iedereen, denk ik altijd. Hè? Al waren uw zonden als schalaken, Jesaja 1, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Dat is natuurlijk een parallelisme. Schalaken en karmozijn komen overeen, het gaat om die rode kleur. Wij hebben ook zo'n uitdrukking, hè? Dat is de rode draad in het verhaal. Hè? Of de rode draad door de Bijbel. Daar heb ik ook van proberen uit te zoeken wat nou de achtergrond daarvan is. Ik denk dat het gewoon uit de schrift komt. Hè? Dat het daaruit komt, maar men heeft daar allerlei andere theorieën ook over. Dat de Engelse of Amerikaanse marine een rode draad door het touw vlocht om... Zodat men altijd zou weten dat die touwen staatseigendom waren, zoiets. Nou, ik denk gewoon dat het de oorsprong nog verder ligt en dat die uit de schrift komt. En dat de rode draad, die hier genoemd wordt, dat gewoon een uitbeelding is van de rode draad die wij kennen uit de schrift. Redding. Die mannen werden gered door dat rode draad. En wij worden gered van zonde. Die rode kleur heeft daarmee te maken. In de studiebijbel zag ik zoiets dat... die trokken de parallel met in onze hoerenbuurten dat daar een rood licht is. Dus hij zei van, nou, zou ze daar wel een rood touw uit het raam hebben gehangen. Okay. Die is op zich een beetje ver gezocht volgens mij. Maar ja, de rode draad, het touw waardoor men gered werd, waardoor Rahab later ook gered werd bij de verwoesting van Jericho. Ja, eigenlijk is het touw gewoon Christus. Hij is toch de rode draad in de schrift. Of redding, of hoe je het ook wil noemen, het heil. Maar ja, Christus is die rode draad. Door heel de schrift. En ook in deze geschiedenis. Die rode draad werd gebruikt hier om te redden. Maar hij komt nog twee keer voor in de schrift. Eén keer in Hooglied 4. Daar gaat het over de rode draad van de lippen van de bruid. Daar wordt de bruid bezongen. Daar is de rode... uw lippen zijn als een scharlaken koord of zo. Zoiets staat. Hè? Het gaat natuurlijk ook over Israël. Die met de lippen dat woord van God... het woord van redding zouden brengen aan de volkeren. En die andere geschiedenis... daar heb ik al voorzichtig wat toespeling op gemaakt... is de geschiedenis van Juda en Tamar in Genesis 38. Genesis 38. Ik zal kort de geschiedenis vertellen. Ik ga niet heel het hoofdstuk lezen. Maar Genesis 37 gaat over Jozef. Genesis 39 gaat over Jozef. Genesis 38 is een onderbreking in de geschiedenis van Jozef. In Genesis 38, kinderen hebben koptelefoons op. Ja, die horen niks. Even testen. Nee, Fem kent het verhaal al, dus die luistert sowieso niet. Maar daar gaat Juda, die neemt een vrouw, krijgt drie zonen. Er, Onan en Sela. Wat zeg je? Er, Onan en Sela. En Er, daar zoekt Juda een vrouw voor. En die vrouw is Tamar.
Maar dat
was... Tamar.
Ja. Goedemorgen. Ja. Ik was verkleed als hoer.
Ja.
Ik moet niet
wel
alles voorzeggen.
Ja, niet meer voorzeggen.
Even door.
Dus. Even overnieuw. Juda had een vrouw, kreeg drie zonen. Er, Onan en Sela. Even stoppen, Fem. Hij zocht een vrouw voor Er. Dat was Tamar. Tamar betekent kroon. Palm. Maar een palm is een boom met een stam en een kroon. Spreekt van koningschap. Van opstanding. Die stam. Maar Er... die deugde niet. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Maar Er die deugde niet, dus zij werd gedood door God. Dan treedt in de schrift het leviraats of het zwagerhuwelijk in werking. Dat betekent dat de broer is volgende in de lijn. De broer van Er, namelijk Onan, nageslacht zou moeten verwekken volgens de wet bij Tamar. Staat wat ver van onze praktijk, van onze levensbeschouwing af wellicht. Maar zo gebeurde dat nu eenmaal. En Onan, die nam zijn taak niet al te serieus. Dus die, zo staat het hier, die verdierf zijn zaad tegen de aarde. In vers 9. U zegt van, hè, Onan was toch bekend geworden om iets anders. Ik weet niet of u wel eens van onaneren hebt gehoord. Maar dat is een ander woord voor zelfbevrediging. En dit is een ander woord voor... dit is toch wat anders wat Onan niet doet. Die ging... daar hebben we ook een term voor. Ja, ik hoop altijd maar dat iemand anders het zegt. Want anders zit ik al die dingen hier maar. Dat is voor het zingen de kerk uit. En dat deed Onan dus. En dat was kwaad in Jahwe's ogen. Dus God doodde hem ook. Dan zou het logisch zijn dat Tamar Sela zou krijgen, maar Sela was nog te jong. Dus dat kon niet. Dus Juda zei van Tamar, ga maar naar huis en betreur je weduwschap. En als Sela groot is, krijg je die. Maar Juda dacht van ja, ik ga haar niet geven. Ik ga Sela niet aan haar geven, want ik ben al twee zonen kwijt. Dan kun je er donder op zeggen dat ik de derde ook kwijt ben. Als zij daarmee nageslacht gaat verwekken. Soms lastig om nette woorden te vinden. Ja. Dus, maar op een gegeven moment zag Tamar dus dat Sela groot geworden was en dat ze hem niet kreeg. En toen dacht ze van ja, maar dan ga ik wat anders verzinnen om nageslacht te krijgen, want er moest nageslacht komen. Zij wist dat Juda, haar schoonvader, schapen ging scheren in Timna. Dus wat deed Tamar? Ze ging langs de weg zitten. Ik heb een plaatje van. Ze ging langs de weg zitten en verkleedde zich als hoer. Zij verkleedde zich als hoer. U zegt van, hé, hoeren die hebben altijd toch zo weinig mogelijk aan. Nou ja, blijkbaar hier niet. Hè, want anders zou ze ook snel herkend zijn. Maar ze bewond zich ook met een sluier, staat er in dit gedeelte. En Juda had blijkbaar, was wel in voor een verzetje. Dus ze had gemeenschap met deze hoer. Ze spraken een prijs af. Dat ging niet in geld, maar in een geitenbokje. Alleen die had Juda niet bij zich. Toen zei de hoer, verkleed als hoer Tamar, geef mij dan maar je staf, je ring en je ketting of snoer, weet ik wat staat. Als onderpand. Nou, zij hadden gemeenschap. En Tamar ging naar huis, trok deze kleren die ze aan had, trok zij weer uit. Ze trok haar weduwschapskleren weer aan en ging naar huis. En Juda stuurde die man die erbij was, die zijn naam wordt ook nog genoemd, die ik nu even vergeten ben. Stuurde die om de rekening te betalen met een geitenbokje. Maar die man zei, ja, die hoer is ze niet meer. Nou, laat allemaal zitten, zei Juda. Maar drie maanden, want bij een zwangerschap duurt dat wat langer. Drie maanden later was duidelijk dat Tamar zwanger was. Waarop Juda zei van, ze heeft gehoereerd, breng ze hiervoor en verbrand ze. Wat natuurlijk best wel hypocriet was, ja. Hè? Want ze had niet veel anders gedaan dan hij zelf gedaan had. Maar ja, zo werkt dat nu eenmaal onder de wet. Daar is hypocrisie. En toen zei Tamar, ja, kijk die staf, die ketting en dat die ketting en die ring van deze man, van wie deze zijn, daarvan ben ik zwanger. Dat was dus haar, toen zei Juda van ja, ze is rechtvaardig. Zij is rechtvaardiger dan ik en dat was dus Juda's schoondochter. Tamar was Juda's schoondochter en dat zijn ingewikkelde familieomstandigheden. Maar dan komen we bij de bevalling, want die wordt hier beschreven. Vers 28 haak ik dan aan. Die andere 27 vers heb ik dus kort samengevat. Het geschiedde als zij baarde, dat één de hand uitgaf. Nee, even vers terug. Het geschiedde ten tijde als zij baren zou, ziet zo waren tweelingen in haar buik. Tweelingen? Als ik het lees, val ik er ook al. Is het nou een tweeling of zijn er tweelingen? Maar het waren er twee uit, dat blijkt uit de rest van het verhaal in ieder geval. Ja, ik dacht, ja, je zou kunnen lezen meerdere tweelingen. Het meervoud van tweeling. Maar zo, er was een tweeling in haar buik. En het geschiedde als zij baarde, dat één de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam dezelfde en zij bond een scharlaken draad om zijn hand. Zeggende, deze komt het eerst uit. Heb ik ook een plaatje van? Ja, je hoeft niet te schrikken. Ik heb echt gezocht naar plaatjes. Dit was echt de enige die ik kon vinden. Om zeer voor de hand liggende redenen. Maar, ik hoef dit toch niet uit te leggen. Want nee, Fem begreep het ook toen ik het liet zien. Dus,
ik wil het zeggen.
Nou, doe het straks even, ja. Want ik moet een beetje voortmaken, want ik zit al in blessuretijd.
Nee.
Dus de vroedvrouw, de verloskundige, zeg maar. Die nam een draad en bond die om de hand. En dit is dus een van de weinige plaatsen waar het scharlakendraad voorkomt. En hier wordt het gebruikt om de eerstgeborene aan te wijzen.
geeft al een duimpje.
Ja, maar hier wordt het dus, gebruikt om de eerstgeborene aan te wijzen. En daar hebben we het al over gehad, hè? Het eerstgeboorterecht, het dubbele deel. Nou, ik lees even verder. Maar het geschiedde als hij zijn hand intoog. Dus hij trok zijn hand weer in. Zo kwam zijn broer uit. Dus die andere, die kwam eerst. Deze, niet die, maar die. En toen zei die verloskundige, die vroedvrouw, hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuken. En men noemde zijn naam Peres. En dat betekent breuk. Nou, ik lees even verder. Daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand een scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. Zera betekent licht, opgaand licht. Peres betekent breuk. Maar voordat het licht dus opgaat voor het geslacht van Juda. Voordat het licht op zal gaan voor het geslacht van Juda, is daar de breuk. Is daar de breuk in Gods handelen met Israël, is daar de breuk, ja, die de apostel Paulus beschrijft. Het geheimenis, de verborgenheid, een tussengeschoven periode. Ja, en daarna zal het, daarna zal natuurlijk dat licht alsnog opgaan voor Juda en voor het nageslacht van Juda. Maar eerst is daar die breuk. En in die breuk zijn daar die twee mannen die heimelijk verspieden. Die dat beloofde land verkennen. En die zijn een uitbeelding van ons als gemeente. Dus dat scharlakenkoord, dat spreekt van redding en van eerstgeboorterecht. Maar die twee hebben natuurlijk ook veel met elkaar te maken. Want de eerstgeborene wordt als eerste gered. En dat is ook in ons geval natuurlijk de zaak. Het gaat van Israël naar de twee verspieders en het gaat van Israël naar de ecclesia, naar de gemeente. En ik denk dat ik ga het hierbij laten. Want er valt nog veel meer over te zeggen, maar daar had ik ook nog wel wat dingen over willen zeggen. Maar dat bewaren we gewoon voor een andere keer. Zo de Heer wil en wij leven en de tijd ons wordt gegeven.